Ik dacht dat ik nu alle schriftplaatsen gehad had waar die drie of vier in één adem genoemd worden. Daarna houdt het rijtje vanzelf op. Vier en vijf komt één keer voor, maar die heb ik al genoemd. Dat was in Jesaja 17, vers 6. In verband met die olijfboom, dan wel de vijgenboom, de opperste twijg, twee of drie. En daarna stond er vier of vijf. Maar ik noem hem maar even voor de zekerheid. Daarna hebben we nog vijf of zes. In 2 Koningen 13, vers 19. Koningen 13, vers 19. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt vijf of zesmaal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs driemaal slaan. Het gaat me natuurlijk alleen maar om die vijf of zesmaal. Dat is de enige keer dat het staat. En dat komt omdat het meer had moeten zijn dan drie. En nou wordt een dubbel getal genoemd. Vijf of zes. Ook zou moeten opvallen dat in deze uitdrukkingen, één of twee, en zeker drie of vier, en ook hier in vijf of zes, de klemtoon ligt op het hoogste getal, hè? Op het tweede wat genoemd wordt. Dat is hier ook zo. Het was maar drie keer, maar het had moeten zijn twee keer zoveel. En dan heet het vijf of zes, met een lichte aanloop. Dan hebben we nog zes of zeven. Er komt maar twee keer voor. Dat is in Job 5, vers 19, als die klopt tenminste. Zes en zeven in Job 5. Ja, Job 5, vers 19. In zes benauwdheden zal u verlossen. En in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren. En als het kwaad je niet aanroert, dan ben je verlost. Dus het is twee keer hetzelfde. Maar het is in zes of zeven. Met de nadruk op de laatste, heb ik net op tijd gezegd. Of zeven. Want zeven brengt nou eenmaal verlossing. En voor degene die hem iets nauwkeuriger willen hebben, per slot, deze uitdrukking komt toch maar twee keer voor. Voor degene die hem iets nauwkeuriger willen hebben, er zit natuurlijk in dat als de Heer definitief verlossing kon brengen in de loop van de heilsgeschiedenis, hier op aarde en in het bijzonder dus aan degene die op aarde leven, dan is dat in zes en zeven. En, u weet het toch, hè? In de zesde bedeling dan wel de zevende. Het maakt weinig verschil, maar dit is een moeilijke aangelegenheid die ik u nu noem. Het idee is namelijk dat op het moment dat de verlossing gerealiseerd is, is het zeven. Maar als hij komt, is het nog zes. Hebben jullie? Even heel kort dan, zeer kort door de bocht. Zes is de bedeling van de verdrukking en oordelen op aarde. Dan is er geen verlossing. Maar in die dagen zou verlossing komen. Maar zodra men aan die verlossing deel krijgt, is men de zeven ingegaan. En zeven staat dan voor het Messiaanse Rijk. Het leuke voorbeeld daarvan vind ik altijd, maar dit is een moeilijke om snel te bespreken. Maar het leuke voorbeeld daarvan vind ik altijd de situatie van Israël als volk. Het is in de zesde bedeling, dat is na de opname van de gemeente, gaat Israël uiteindelijk de grote verdrukking in en wordt dan verlost. Want in de dagen van die verdrukking zal uw volk, Daniël 12 vers 1, verlost worden. Maar op het moment dat dat officieel gebeurt, aan het eind van de 70ste week van Daniël, breekt voor hen dus eigenlijk de zevende bedeling aan. Het Messiaanse Rijk namelijk. Terwijl we geleerd hebben, langs een andere route, dat het toch nog 33 jaar duurt zo ongeveer voordat werkelijk de 1000 jaren beginnen. En dus de zevende bedeling één feit is en gevestigd is. Maar die overgang, daar gaat het om. Zes en zeven liggen over elkaar. Dat kom je vaker in de Bijbel tegen trouwens. Maar dit is een heel mooi voorbeeld ervan. En het drukt zich ook uit in een nog nauwkeuriger Bijbels verschijnsel. Dat is dat in de loop van de zesde dag, op de kalender gewoon, de zesde dag van de week, de Sabbat aanvangt. Terwijl het echt nog de zesde dag is, is het al Sabbat. Sommigen hebben daar problemen mee, omdat ze voor Sabbat gewoon invullen de zevende dag. En dat is een misverstand. Dat is niet helemaal correct. Bij de Joden begint de Sabbat op de avond van de vrijdag. En dan is het nog steeds vrijdag. Dus de zesde dag, die duurt zelfs de hele nacht door tot andere morgen bij zonsopgang. En dan is het pas voor heel de wereld de zevende dag. Maar voor de Joden begint die een fase eerder. Nou ja, een halve eerder, maar het steekt niet op die halve precies. Maar het ligt over elkaar heen. Zes gaat over in zeven, was de bedoeling. Misschien dat ik het er later nog over heb, maar nu maar even niet. Ik laat het hierbij. Maar in zes of zeven komt de verlossing. Dat is wat hier staat. Daarna komt diezelfde uitdrukking zes of zeven nog voor in Spreuken. Hoofdstuk 6. Vers 16. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn zijn ziel een gruwel. Het zijn er nogal wat. Hoge ogen, valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat ondeugdzame gedachten smeet, voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen, een vals getuige die leugenen blaast en die tussen broederen krakelen inwerpt. Krakelingen is wat anders. Krakelen inwerpt. Mijn zoon, bewaar het gebod uw vaders en verlaat de wet uw moeder niet. Maar of het er nou zes of zeven zijn, telt u zelf maar na. Dat maakt weinig uit. Dan hebben we nog 7 en 8. Dat is maar op twee plaatsen eigenlijk. Dat is in Micha. Amos, Obadja, Jona, Micha. 5. Micha 5, vers 4. Het gedeelte van gij, Bethlehem, Efrata. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En van hem staat in vers 4. Deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Maar herders of vorsten uit de mens is hetzelfde. En 7 of 8 maakt nu dus ook geen verschil. Zie? En als het nou echt moet en u vraagt me, ja, maar waarom staat er nou 7 en 8 en niet wat anders? Zeg ik, ja, dat heeft, maar of het hout snijdt, weet ik niet. Maar het heeft van doen met 7, dat brengt namelijk rust. En 8 staat voor een nieuwe schepping. En als je het dus bij elkaar hebt, is het de rust van een nieuwe schepping. Wedergeboren mensen enzovoorts. Zie. En als je het mij vraagt, is het zelfs een verwijzing naar de gemeente. Maar vooruit, maar dat heeft met die getallen verder niks van doen. Dat blijkt uit de context namelijk. Waarbij de gemeente wordt aangesteld als herders over Israël. Maar die samenhang van 7 en 8 vind je ook nog in Prediker. En dat is weer zo'n dichterlijk boek natuurlijk. Zo'n wijsheidsboek. Prediker hoofdstuk 12. Prediker, ik zei 12, het is 11. Prediker 11, vers 1. Werpt uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Het zal duidelijk zijn dat dat niet letterlijk bedoeld is. Want dan had er moeten staan, want dat is voor de eendjes. Niet voor de tweetjes, maar voor de eendjes. Nou. Werpt uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Er staat brood, maar bedoeld is zaad. En daar wordt uiteindelijk brood van gemaakt. Het zij dat het gezaaid wordt en opkomt en van de vrucht maakt men brood. Het zij dat men letterlijk van dat zaad in één keer brood maakt. Maar het wordt hier gezaaid, hè. Werpt u brood, maar de bedoeling is uiteraard zaad, uit op het water. Dat wil zeggen dingen die, waar je zelf van zou kunnen leven, waar je zelf gebruik van zou kunnen maken. Dat is hoe brood in het algemeen is. Zou men uitzaaien, dat wil zeggen weggeven. En daarvan staat dan, gij zult het vinden na vele dagen. Dat wil zeggen, op een gegeven moment pluk je daar toch de vruchten van. Dat is niet goed te berekenen op voorhand. Maar zo werkt het wel. Begrijp je me goed, de gedachte is niet eens dat de Heer het zal belonen. De gedachte is dat het nou eenmaal zo werkt in deze wereld. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, korter kan het dan niet gezegd worden, denk ik. Maar in dat verband staat er dan in vers 2, geef een deel aan zeven, geef wat weg. Een deel heeft trouwens de betekenis van een geschenk in de Bijbel. Zo van je deelt met iemand, een deel van jezelf, of van je bezit, maar een deel van jezelf geef je aan een ander. Vandaar dat men elkander delen zendt in de Bijbel. Hè? Ze geven elkaar cadeautjes, als Sinterklaas is of zo, Valentijnsdag. Maar goed. Of kerstfeest. Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht. Dan heb je ze bij elkaar. Het zal duidelijk zijn dat het niet gaat om een letterlijke zeven of een letterlijke acht. En hier komen we vanzelf al bij de volgende toepassing van de getallen terecht. We waren er dus ook al even. Namelijk de symbolische toepassing van de getallen. Want 7 en 8 horen bij elkaar en spreken inderdaad over messiaanse zegeningen. 7 als uitdrukking van de rust van het messiaanse rijk, maar 8 hoort daarbij, want het messiaanse rijk komt niet alleen in deze wereld, maar het is een eeuwig koninkrijk, het bestaat ook in de toekomende wereld, een nieuwe schepping, en die wordt aangeduid in de Bijbel als 8, maar daar hebben we het uiteraard nog over. En meer kan ik er hier ook niet van maken. Wij zouden in ons leven niet al te zeer hechten aan wat we zijn of wat we hebben. Wij zouden anderen daarin mee laten delen. Dat is voor onszelf goed, dat geldt in de wereld in het algemeen. En we zullen daar de vruchten van plukken. Maar als je dan toch wat weggeeft, kun je het beste geven aan de Heer. Of zoals het in Timotheus staat, men zou van de aardse rijkdom die men heeft investeren. Staat daar. Maar men zou het investeren in de toekomende eeuw. En dat zal resultaat opleveren. Of met de woorden van de Heer Jezus, vergadert u geen schat op aarde, maar vergadert u schat in de hemel. En dan ben je echt bij 7 en 8 terecht, Messiaans Rijk, een nieuwe schepping en wat het maar is. En als je die toepassing niet neemt en een meer letterlijke wil hanteren, dan is het dat je flink moet weggeven. Niet aan 1 of 2, ook niet aan 2 of 3 of 4 of 5. Maar aan 7 en 8. En dat is tamelijk veel, want u wordt ook geacht te weten dat 7 in de Bijbel toch staat voor veel. En in veel gevallen staat het voor het uiterste, meer is er niet. Je komt niet verder dan 7 hier. Dus men zou ruimschoots uitdelen, is dan de gedachte. En, want daarna staat er bovendien, in de rest van dit schriftgedeelte, dat vind ik altijd prachtig, er staat, want je weet toch niet hoe de toekomst eruit ziet, je kunt het toch niet uitrekenen, je kunt wel berekenend investeren, maar, zegt de prediker, die rekensom komt toch niet uit, want in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Dat staat hier echt. Want je weet nooit welke kant de boom opvalt, staat er. En je weet nooit aan welke kant de wind opwaait. En je weet nooit aan welke kant de kikker opspringt. Dat is maar de helft van het verhaal. Maar goed. Maar zo is het. Je weet niet wat de dag van morgen zal brengen. Staat hier uitgebreid. Jacobus haalt het later aan. Die heeft eerst ook de prediker gelezen als u mij vraagt. En vooral dit hoofdstuk. Want je heeft het over de rijken en heeft het over je weet niet wat de dag van morgen zal brengen. Je moet niet zo hoogmoedig zijn. Hè? Je moet de dingen nemen zoals ze komen en met blijdschap door het leven gaan. Nou goed, ik geloof dat ik ze nu gehad heb, want 8 en 9 komt niet voor en 9 en 10 komt ook niet voor. Wat nog wel voorkomt, en dat is de laatste combinatie, is die van 1000 en 10.000. Niet 1000 en 2000, maar 1000 en 10.000. Er komt niet één bij, er komt één nul bij het verhaal. En dat vindt u in Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 30. Die had ik toch al? Juist. Die had ik al, want daar staat... Hoe zou 1 duizendjarige en 2 tienduizend? Daar heb je dus 1 en 2 bij elkaar. En vervolgens 1000 en 10.000. Zonder dat het enig verschil maakt. Je schrijft het anders... Maar daar heb je ook alles mee gehad. De betekenis blijft gelijk. Of het nou 1000 is of 10.000, dat maakt niks uit. De gedachte is gewoon veel. Heel veel. En is heel veel meer dan veel, of niet? Is heel erg meer dan erg? Dat weet ik niet. Die functie heeft het woord dan niet. Het heeft de functie van benadrukken. Intensiveren heet zoiets, maar in aantallen drukt het niks uit en daar gaat het maar om. Datzelfde hebben we ook in 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 vers 7 in de bekende uitdrukking. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat het niet echt letterlijk is, zal duidelijk zijn. De gedachte is alleen maar dat David meer Filistijnen naar de Filistijnen geholpen heeft dan Saul. En met een rekensommetje heeft het niets van doen. Nou goed, en dan in 21, 1 Samuel, 21, vers... 11. Daar staat hetzelfde. Zong men niet van deze in de rijen, in de dansgroep, daar staat. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En daarna 1 Samuel 29. 29. Ja, 1 Samuel 29. Vers 5, er staat weer precies hetzelfde. Is dit niet die David van de welke zij in de rij elkander antwoorden, zeggende Saul heeft zijn duizenden geslagen, maar David zijn tienduizenden. Maar tienduizenden is ook gewoon duizenden uiteindelijk. Ik heb er nog één en dan komen we terecht in Psalm 91. Psalm 91, vers 5. Maar het is niet waar, geloof ik. Psalm 91, vers... 7. Vers 7. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Reken dat maar eens uit, dat lukt je nooit. Aan uw zijden, meervoud, zullen er 1000 vallen... Dus elke kant 1000. En daarna 10.000 aan uw rechterhand. Dus rekenkundig klopt het van geen kanten, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er alleen om dat men de verdrukking, de benauwdheden, de oordelen zou overleven. Lees maar wat boven de psalm staat. Gods bescherming tegen gevaren. Zo is het maar net. En wat er ook om je heen gebeurt, hoeveel er ook vallen, de Heer zorgt voor ons. Hij heeft ons eeuwig leven geschonken en dus kan ons niks meer gebeuren. Wij zijn als kind in de toverdrank gevallen, zal ik maar zeggen. Zoiets is het eigenlijk. Of in de Styx. Nou goed. Dat ik zo lang bij deze dingen stilsta en u de volledige lijst heb gegeven van deze combinaties... Dat denk ik tenminste dat die compleet is, maar ik weet het niet zeker. Het was mijn bedoeling dat ik dat gedaan heb, is om u te laten zien dat getallen niet maar gebruikt worden in rekenkundige betekenis van de term. En daar gaat het maar om. Men zou ze niet al te letterlijk nemen, want het blijkt uit het verband dat het lang niet altijd de bedoeling is. Zie? En dat is voor ons lastig, omdat wij gewend zijn de Bijbel punt 1 letterlijk te nemen. En als je dan wat letterlijk neemt, dan zouden er toch in de eerste plaats die cijfertjes zijn waarvan we op school geleerd hebben dat het hoort bij de exacte vakken enzovoort. Je moet ermee kunnen rekenen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en worteltrekken. Worteltrekken lukte nogal, maar goed. En machtsverheffen was wat moeilijker. Hoe dat ook zij, getallen zijn niet altijd letterlijk bedoeld. En daarmee komen we vanzelf tot het volgende punt. En dat is waarschijnlijk vandaag ook het belangrijkste. Namelijk bij het verschijnsel dat getallen wel degelijk een symbolische betekenis hebben of kunnen hebben. Dan moet ik eerst weer wat inleidende woorden aan besteden. Het idee namelijk dat getallen een symbolische betekenis hebben, is niet algemeen bekend. Begrijp je me goed? Wij komen in de Bijbel getallen tegen waar we niet onderuit kunnen. Ze dringen zich aan ons op. Getal 7 is legendarisch. Ik heb het altijd vreemd gevonden, want het is nog een priemgetal ook. Je komt het nergens op je lichaam tegen. Het is 5 of 10, dat kan nog, maar 4 kan ook nog tegenover 1. Dat is een leuke Bijbelse combinatie trouwens. Dat kan ook allemaal, maar 7 is een beetje een vreemd getal. Maar het komt zo vaak in de Bijbel voor dat ik in de oude aantekeningen die ik had, had ik zelfs bij het getal 7 helemaal geen aantekening staan. Om de eenvoudige reden, dat is te veel omvattend. Het schijnt, ik heb het niet nageteld, maar iemand heeft me dat wijsgemaakt. Het schijnt dat er zo'n 600 schriftplaatsen zijn waarin de 7 voorkomt. Hetzij als getal, hetzij in een opsomming. Zonder dat het getal erbij staat, dan heb je een opsomming van 7. Dan heb je zo'n 600 schriftplaatsen te bespreken. En dat betekent toch in elk geval dat er met dat cijfer iets aan de hand is. Zie? En daarna kom je vanzelf, nee, men noemt het dan het heilige getal. Of het getal van de volmaaktheid. En laat je dan weer zwemmen, want dan weet je nog niks. Niet waar? Dan heb je er een term aan gehangen, maar dat betekent verder niks. Maar als 7 dan zo'n bijzonder getal is, wel, er komen nog een paar getallen in de Bijbel voor in redelijke hoeveelheid. Getal 3 bijvoorbeeld, hè, komt erg vaak voor. Getal 1 lezen we makkelijk overheen. Per slot, als er geen getal voor staat, maar er staat een zelfstandig naamwoord, is het er sowieso 1. Dus als je die allemaal moet tellen, heb je ook nogal wat te doen. Het getal 40 komt nogal eens in de Bijbel voor. U weet wel, 40 jaar in de woestijn, om maar wat te noemen. De 40 dagen en nachten van Elia of van de Heer Jezus. Dezelfde plek als u mij vraagt, was trouwens ook in de woestijn. 40 jaren van regering van Saul en van David en van Salomo achtereenvolgens. Dus het dringt zich ook aan ons op, wat zou er mee wezen? En het tienvoudige daarvan komt dan ook nog voor, 400, want we kijken niet op een nulletje. Daar zal dus wel wat mee zijn. En het getal 12, we komen ook op allerlei manieren tegen. Eerst in de 12 stammen van Israël in het Oude Testament, hoewel het er 13 waren. En daarna in het Nieuwe Testament de 12 apostelen, hoewel ik er ook met gemak meteen 13 tel, maar vooruit. Het dringt zich aan ons op, daar moet dus wel wat mee wezen. De vraag is vervolgens of er met alle getallen wat is. Bijvoorbeeld, wat is 783? Ik noem maar wat. En zo daar niks mee is, met welke getallen is dan wel wat en met welke niet? En daarna is de vraag, en waarom wel? En waarom niet? En dan, als u mij dat zou vragen, dan vraagt u mij te veel. Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het niet. Maar het betekent automatisch dat er een heel groot gebied open ligt voor onderzoek. Als je nou niks zinnigs te doen hebt, zeg ik, excuseer me dat ik het wat lomp zeg, maar als je nou niks zinnigs te doen hebt, dan kun je altijd nog daarin verdiepen. En sommigen hebben dat dan ook gedaan. Zich verdiept in getallen en de symboliek daarvan. En direct achter de symbolische betekenis, daar hebben we zelfs van doen met de mystieke toepassing van getallen. Dat is ook symbolisch, maar dan gaat het zelfs om getallen die wij in onze Bijbel niet tegenkomen. Het zijn de cijfers namelijk die men zoekt achter de letters. De letters zijn namelijk ook cijfers, dat is heel handig. Dat is in het Grieks zo, dat is in het Latijn zo. Denk u maar aan onze Romeinse cijfers, want zo heet het, zijn letters. Maar ze vertegenwoordigen ook getallen en in het Hebreeuws is dat ook het geval. En dat is de grondtaal van de Bijbel feitelijk. En dan kun je dus nog wel even, hè? Dan heb je nog het een en ander te bestuderen. Nou goed, misschien dat ik dat dan eerst maar even aansnijd, dat laatste. Je vindt de mystieke toepassing van getallen in wat men ook noemt gematria. Ik heb altijd de indruk dat het een meervoud is, maar dat schijnt het niet te zijn. Gematria. Dat wil zeggen dat men een woord, de letters van een woord omzet in de getallen die ze voorstellen. En daarna gaat men ermee rekenen. Begrijpen jullie? De naam van de Heere wordt geschreven met een. Dus ga even op die mystiek in. Daarna laat ik het los, want het was niet mijn bedoeling om daar vandaag uitgebreid over te spreken. Maar men schrijft de naam Jehovah met een J, een H, een V en weer een H. De vierletterige naam. En de J is een 10 en de H is een 5 en de V of een W is een 6 en de H is weer een 5. En dat levert een totale getalswaarde, gematria, op van 26. Dus het getal 26 staat voor Jehovah, is dan het idee. Nou ja, vooruit, dat hebben we dan nu afgesproken. Want de volgende vraag is wat je daar nou mee kunt. En mijn antwoord naar eer en geweten is zo goed als niks. Dat meen ik serieus. Het is een uitgebreid onderwerp, want dat gegoochel gebeurt met alle woorden. Met name de kabbalistiek, de kabbala, de Joodse traditie, houdt er zich uitgebreid mee bezig. En ik ga er nog maar even meteen wat verder op in, want dit was nog simpel. Dit soort gematria heeft ook een naam, ik zal het niet meer lastigvallen. Ik heb die term het ook gewoon thuis gelaten. Het heeft een naam, de manier waarop men dit getal berekent. Er zijn namelijk, voor zover ik weet, minstens 4, maar ik dacht zelfs 6 of 7 verschillende manieren om zo'n getal uit te rekenen. En dat weet ik zeker, want je kan computerprogramma's kopen vandaag, die dat voor je doen. En die daarna uitzoeken welke woorden nog meer op een getalswaarde van 26 uitkomen, want dat is dan het idee. De verwantschap tussen begrippen drukt zich uit in het feit dat ze dezelfde getalswaarde hebben. En ik zal niet ontkennen dat het zo is. Wat ik alleen ervan zeg is dat het heel aardig bedacht is, maar je kunt er niks mee. Soms klopt zoiets, maar ja, u begrijpt toch dat als je in een taal enkele tienduizenden woorden hebt, dat het toch wel zo moet zijn dat sommige van die woorden, die min of meer synoniem zijn en elkaar aanvullen, ook dezelfde getalswaarde hebben. Maar de vraag is dat toeval of niet? En als het geen toeval is, dan moet je je afvragen waarom dat dan niet met alle begrippen, alle woorden zo is. Want het is niet met alle woorden zo. In elk geval niet. Zie? En dat maakt het een heel glibberige zaak. Bovendien wijs ik hem erop, en dat vind ik eigenlijk het beste argument, dat degene die zich daar het meest uitgebreid mee bezig gehouden hebben, met dit soort getallen mystiek, dat zijn de Joden. En raad is wat? Ze komen er niet door tot geloof. En als dat niet gebeurt, hè? Ze komen niet tot kennis der waarheid, dat is echt waar. Een mooi voorbeeld daarvan, want we zijn in Nederland, dus dat is makkelijk. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in de boeken, de werken van Weinreb, Friedrich. Weinreb heeft hele reeks boeken geschreven met deze strekking. De meest bekende is geworden de Bijbel als schepping. En daarna kwam er nog van alles en losse lezingen enzovoort. Een heleboel van die man gepubliceerd, heeft allemaal hiermee van doen. Maar lees het maar door. Ik ben ermee opgehouden. Ik moet eerlijk zeggen, pas na jaren, maar niettemin ben ik ermee opgehouden. Daar had ik een goede reden voor. De man komt nergens. Die vertelt alleen interessante dingen. Hoe woorden met elkaar overheen komen. Hoe je dezelfde begrippen terugvindt. En via goochelende getallen kom je van het ene schriftgedeelte in het andere. Het is bijster interessant. Het heeft mij ook jarenlang meegesleept, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk brengt het je helemaal nergens. Het brengt je bij geen conclusies of wat dan ook. En daarom laat ik het dus tegenwoordig ook maar liggen. Want het schijnt dat ik in het verleden ook de indruk gewekt heb van, als je nou maar voldoende Hebreeuws kent en de Hebreeuwse letters enzovoort en een rekenmachientje hebt, dan kun je daarmee de geheimen van de Bijbel ontrafelen. En ik moet u zeggen, dat is niet zo. Ik heb die indruk ook nooit willen wekken, maar sommigen hebben de verkeerde conclusie getrokken in de loop der tijd. Vandaar dat ik ermee opgehouden ben om dit soort dingen te publiceren. Natuurlijk zijn er leuke dingen op dit gebied te vinden in de schrift. Dat heeft van doen met specifieke betekenissen van getallen. Soms vind je het terug. Maar of het opzettelijk in het woord gelegd is, dat is nog maar zeer de vraag. Kijk, waarom het soms klopt, waarom je er soms wat mee kunt. Daar is een reden voor. De ene is dat we het kunnen gebruiken als ezelsbruggetje in sommige gevallen. Ik noem maar wat. Hè. De getalswaarde voor het woord Messias in het Hebreeuws is 358. De getalswaarde voor het woord slang is ook 358. En in de Bijbel leren we dat de slang bij gelegenheid een type is van de Messias, van Christus. Dus dat is leuk. Allebei 358. En als ezelsbruggetje is het aardig om het te onthouden als je van die kant binnenkomt. Maar dit soort beginselen werken lang niet altijd. Waarom het soms wel werkt, en soms ook heel duidelijk werkt, is gelegen in iets heel anders. Namelijk in het feit dat letters in zichzelf een bepaald gewicht, een bepaalde gevoelswaarde, kortom een bepaalde betekenis met zich meedragen. Dezelfde letter brengt hetzelfde gewicht met zich mee. Dat kennen wij in onze moderne talen nauwelijks meer. In het Hebreeuws is dat nog redelijk goed terug te vinden. Sommige letters zijn hard, sommige letters zijn zacht. Het heeft een gevoelswaarde, brengt een gevoelswaarde met zich mee. Schrijvers, proza of poëzie, maakt niet uit, maken daar ook gebruik van. Bepaalde woorden gebruiken ze niet omdat de letters te hard zijn om het begrip wat het voorstelt goed weer te kunnen geven. Zo werkt zoiets nou eenmaal. En bovendien, de taal past zich daar ook aan aan. Sommige letters zijn vol, sommige letters zijn leeg. Wat me zo te binnen schiet is de uiteenzetting van bijvoorbeeld, Betex. Die schreef een boek over de symboliek der schepping en der eeuwige natuur. Zo heette het, zo was de titel geloof ik. Was het? Symboliek der schepping en der eeuwige natuur. Geeft hij een hele uiteenzetting over de betekenis en gevoelswaarde van letters. En het demonstreert het in een heleboel talen. En in ieder geval de A, de open A, de lange A, is er een van lachen. Enzovoorts, hè? Van blijdschap. En dat geeft een hele reeks voorbeelden uit allerlei talen waarin dat zo is. En andersom, de E, dat is met zo'n klein mondje, E, dat vind je terug dus, in een woord als put. En dat is leeg, daar zit niks in, het is heel smal. En overal waar je die E tegenkomt, gaat het om iets onbenulligs. Ja, sorry dat me dat er binnen schiet. Ik doe dat ook niet goed. Ik had in mijn aantekening moeten zetten dat ik dit voorbeeld niet moet gebruiken. Maar vooruit. Maar ik vind hem wel duidelijk in elk geval. Hè? En de E is nou eenmaal schel. En als het schalt, is het niet schel. Dat begrijp ik toch, hè? Dan komt die A weer, die open letter. O is nog opener uiteraard, hè? Dat rondje, je schrijft het ook zo, is open. Nou, wat er nou gebeurt, met name in het Hebreeuws kun je dat nog vrij goed terugvinden, is dat een bepaalde lettercombinatie min of meer dezelfde betekenis houdt, ook als de letters van volgorde veranderen. En niet meteen roepen, ja, dan heb je een anagram. Dat heb je dan inderdaad, ja. Maar een anagram, ook in onze Nederlandse betekenis van de term, een anagram is een mooi voorbeeld daarvan. Je gooit de letters van een woord door elkaar en je houdt toch dezelfde betekenis zelfs. Dat noemen wij een anagram. Maar wat ik bedoel is, je gooit de letters door elkaar en je hebt niet dezelfde betekenis, maar wel iets wat er rechtstreeks verband mee houdt. Omdat er al betekenis ligt in de letters. Heb je die? En als die betekenis al ligt in de letters, dan ligt diezelfde betekenis dus ook in het cijfer dat door de letter vertegenwoordigd wordt. Heb je die? Ik neem maar die 5 nu maar even voor het gemak. De letter H, de 5. De letter H is voor velen een moeilijke letter, omdat het er eigenlijk geen één is. De letter H is immers alleen maar adem. Het is niks. Er gebeurt verder niks. Je hoeft je mond niet in een bepaalde stand te houden. Alles is in rust. Je mond, je keel. Als het goed is, je middenrif ook. En hoe het er allemaal van binnen maar heten mag. Het is gewoon... En omdat het geen letter is, hebben sommigen moeite om hem uit te spreken. Want ze denken, het is een letter. Je moet hem toch zeggen. En daarom wordt hij dus ook uitgesproken als hij er helemaal niet moet zijn. Het is immers geen letter. Dus hij kan er zijn. Dus op hurk... en in atom heeft men moeite met de A van Endrik. Het blijft een lastige letter. Het is namelijk alleen maar adem. Het is, en dan ga ik er iets dieper op in, wordt het iets mystieker. Het is namelijk adem en dus is het geest. Het is leven, het is ontastbaar. Het vlees werkt daar niet, het is alleen maar lucht. Of weet zoiets, geest enzovoort. Maar dat is inderdaad ook de symbolische betekenis van het getal 5. Maar het is de letter A. Want 5 staat voor de geestelijke dingen. De onzienlijke dingen. Alles wat we niet kunnen zien, alles wat abstract is, ontastbaar is. Hemelse dingen dus eventueel. Hoewel het ook betrekking kan hebben op abstracte zaken in verband met de aarde, hoor. Dat is allemaal 5. Verborgene dingen, dingen die men kwijt is, niet vatten kan, waar men geen controle over heeft, maar die er wel zijn, dat is allemaal 5. Vandaar dat onze tegenwoordige bedeling de 5e bedeling is, want er gebeurt van alles, maar je hebt er geen grip op. Langs 2 kanten overigens. Ja, ik had bij 1 moeten beginnen, maar ik deed dit maar als voorbeeld immers. Je had bij 1 moeten beginnen, maar goed. Maar 5 staat voor verborgen dingen. Dat kan zijn het verborgen werk dat God doet in onze 5e bedeling, waarin hij werkt niet door kracht, door geweld, maar door zijn geest. Waarin hij tot ons spreekt, adem. Ademt, zal ik maar zeggen, maar hij doet het niet uitwendig en hoorbaar en daarmee tastbaar, maar hij doet het via zijn geest, in ons. Misschien intuïtief, ik weet niet hoe dat precies werkt, maar het heet inspiratie, maar geest is een H, spirit, spiritus, is een H. Het cijfer 5 dus. Dus de positieve kant, God doet een werk in onze dagen zo wonderlijk dat men het niet zal geloven als het u verhaald wordt, zegt de Bijbel. Er werd in het verborgene verzameld zijn gemeente uit de volken, dus niemand die het ziet. Maar hij doet het wel. Hoe hij het doet weten we ook niet. Het is 5. Maar het geldt net zo goed aan de andere kant, want in de praktijk ligt de wereld, in de praktijk ligt de wereld in de macht van de boze, maar die is ook verborgen. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, 2 Thessalonicenzen 2, wordt reeds gewrocht. Het is de verborgenheid van Babel uit Openbaring 17, maar een echt letterlijk Babel in het algemeen is er niet in onze bedeling. Zie? En die macht van Satan, zijn werking, is ook niet aan te tonen. En hoe hij het doet, weten we ook niet. Dat hij het doet, weten we wel. En langzamerhand blijkt ook van welke methoden hij zich bedient. Maar hoe het echt werkt, weten we niet. Is verborgen, dat is 5. En in onze bedeling, 5e bedeling, komt dat tot een climax. Maar het zal duidelijk zijn dat waar die 5 dan een rol speelt, in woorden. Maar ook in het algemeen in de Bijbel dus. Ja, daar hangt er zo'n soort betekenis aan. En je vindt dat bijvoorbeeld bij Sarai. Die Sarah met een H aan het eind wordt. En bij dezelfde gelegenheid wordt Abraham. Dat wil zeggen, zij krijgt een 5 aan het eind. En Abraham krijgt een 5, een H in zijn naam. En waar het echt op slaat, is dat de Heer aan beiden in het verborgene een werk doet. Een wonder, zo u wilt. Want beide worden ze ineens vruchtbaar. Want het gebeurt bij de belofte van dat ze een zoon zouden hebben. Isaac namelijk, enzovoort. Kijk, dat is het verhaal. Daarna nog even iets over de mystiek. Want ik kom op die getallen straks uitgebreider terug. Je vindt wel degelijk in de Bijbel wat van die mystieke toepassingen terug. Maar dat betreft niet gematria, niet getalswaarde van woorden. Dat kom je namelijk maar één keer tegen. En dat is helemaal in het eind van de Bijbel. Dat is met betrekking tot 666. Misschien dat ik daar nog even op inga. Maar verder helemaal niet. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat als je een traditionele Hebreeuwse Bijbel te pakken hebt, met Hebreeuwse lettertjes erin, dan kom je bij gelegenheid tegen dat bepaalde letters, en dat zijn dus eventueel cijfers als je dat wil zien, dat bepaalde letters groter geschreven worden dan de andere. Bepaalde teksten, bepaalde woorden is dat zo. Nou ja, niet het woord altijd, maar in bepaalde teksten gebeurt dat. Hè. Er staat ineens een letter groter. Wat ook voorkomt is dat een letter ineens kleiner staat. Begrijp je me goed? Het aantal keren dat zoiets gebeurt is tamelijk gering. Als je in enige tientallen komt is dat erg veel. Ik geloof niet dat je dat haalt, maar ik heb ze niet geteld, ik weet het niet. Maar een letter die ineens groot staat, zodat hij nadruk krijgt. Of een letter die ineens klein staat, zodat hij als het ware eruit getrokken wordt, maar daardoor krijgt hij ook nadruk. Je vindt ook letters die er eigenlijk niet horen te staan, omdat ze in het woord niet passen, maar ze staan er wel tussen, voor de gelegenheid. Om een of andere reden. Je hebt ook letters die hangen. Dat wil zeggen, ze zijn te laag geschreven. Ze hangen onder de lijn in plaats van dat ze erop staan. Je hebt letters die hoger staan dan de normale regel. Dat soort dingen komt dus voor. Ze zijn twijfelachtig, want men heeft gewoonlijk een verklaring voor waarom dat is. Men zegt de Masoreten, degene die vroeger de Bijbel moesten overschrijven in het Hebreeuws, weet je wel, hebben dat met opzet gedaan omdat ze sommige dingen ongepast vonden. Er staat bijvoorbeeld ergens de naam van Mozes en over iets lelijks. Ging over iets lelijks en toen hebben ze er gauw een N tussen gezet, een Noen, een cijfer 50 dus, tussen gezet, zodat er nou staat Manasse. Want ze vonden het niet aardig om zulke lelijke dingen over Mozes te zeggen. Dat is dan zo'n verklaring. En die Noen die er dan in staat, staat er dan wat klein in. Zo van, nou, we hebben hem er liever in, want anders dan zeggen we zulke lelijke dingen over Mozes. Nou, ik ga dat niet uitleggen, dat kan ook heel anders uitgelegd worden, maar dan wordt het wel degelijk mystiek. Maar dat is een verhaal apart. Maar dat zou men nog legitiem kunnen doen. Zo van de Bijbel is aan ons overgeleverd per traditie. Het schijnt dat het zo geschreven moet worden. Maar het is ook makkelijk aan te tonen, in het algemeen, dat niet zo is en dat die afwijkingen niet geïnspireerd zijn, maar door mensen zijn aangebracht. Niettemin, hoe het precies is, weet ik ook niet. Maar soms is dat toch wel, zijn er toch heel interessante dingen. Dat wel, maar het heeft met geen materiaal zodanig niks van doen. Maar goed, dit soort dingen ga ik toch niet in het publiek op in. Behalve dan als ik zo'n vers een keer tegenkomen moet bespreken, dan vind ik het wel aardig. Als ik eraan denk trouwens, om dat soort dingen toe te lichten. Maar verder doe ik dat echt niet. Wat we overhouden is de symbolische betekenis van getallen in de Bijbel. En wat we daaraan hebben, soms niks, omdat het niks uitmaakt. Soms ook niks, omdat het getallen zijn, die zijn zo gecompliceerd dat ze niet ergens naar terug te herleiden zijn. Je vindt ze elders in de Bijbel niet, het zijn vooral de hogere getallen, daar kun je ook weinig mee. Wat je overhoudt is in elk geval getallen als van 1 tot en met 10, dat lijkt me duidelijk. Dat zijn heel simpele getallen. Al moet ik zeggen dat vanaf de twee zijn ze toch weer samengesteld soms. Hè. Beslot een 4 is ook 2 plus 2, of zelfs 2 maal 2. En een 6 is 2 maal 3. Of als je dat niet bevalt, dan zeg je nee, het is 3 plus 3. Dat kan ook nog. 7 is een priemgetal, maar kun je altijd nog samenstellen uit 3 en 4 of uit 3 en 2 kwadraat. Net wat je wil. Dus dan wordt het al ingewikkeld. En als je boven de 10 komt, dan wordt het nog ingewikkelder. En boven de 100 is er gewoon geen beginnen meer aan. Zo zit het nou eenmaal. Dus je kunt er dan uiteindelijk niet zoveel mee. Maar, zoals ze zegt, van oudsher heeft men zich daar wel degelijk mee bezig gehouden. Maar, moet ik er nog wat aan toevoegen. Voor zover wij kunnen nagaan. En hoe eerlijk dat is, weet ik niet. Maar voor zover wij kunnen nagaan, is die getalsymboliek systematisch, of misschien moet ik zeggen getalmystiek, want zover gaat het, is die pas ontwikkeld geworden en tamelijk systematisch ontwikkeld geworden door Piet Hazegras. Door Pythagoras. Wanneer leefde die... Weet je dat niet, Andries? Nou ja, voor Nieuwtestamentische tijd in elk geval. Maar door Pythagoras is dat ontwikkeld geworden. Hij was een wiskundige, die heeft voor de wiskunde heel wat betekend. Voor de natuurkunde trouwens ook. En voor de filosofie ook, maar hij deed het langs de weg van die getallen. En die hing aan allerlei getallen, bepaalde betekenissen enzovoorts. En later hebben anderen dat overgenomen. Voor zover na te gaan is, maar je mag het niet hardop zeggen. Voor zover na te gaan hebben de Joden met hun Hebreeuwse getalmystiek uitgebreid geleend van Pythagoras. Met andere woorden, voor zover wij kunnen nagaan, heeft het niet eens een Bijbelse oorsprong. Dat zegt niks hoor, want wij kunnen niet nagaan. Het kan best zijn dat boeken verloren gegaan zijn, enzovoorts. En of het een Bijbelse oorsprong heeft of niet, hangt niet af van of mensen het wisten. Dus met andere woorden, het kan best dat God het erin gelegd heeft en dat het via een omweg pas later ontdekt is. Dat kan ook allemaal nog, hè. Maar er is een tijd geweest, en die is niet zo heel lang geleden zelfs, dat men dacht dat heel de schepping, heel de wereld, het geheim, want zo heet zoiets, van de schepping, het grote vraagteken over de wereld zoals we die kennen, gelegen zou zijn in getallen. Bij de bestudering van de natuur ontkom je namelijk niet aan wiskunde, aan getallen, zoveel van dit en zoveel van dat, weet u wel, denk maar aan de scheikunde, 1 waterstof en 2 zuurstof, of was het andersom? Ben ik allemaal vergeten. Maar goed. 2 atomen dit, of 2 molen, 2 atomen dit en zoveel atomen dat, en die gooien samen en dan komt er dat weer uit enzovoort. Dat soort gedoe. Het heeft met getallen te maken. Ik persoonlijk heb ook jaren in de natuur rondgelopen, al tellend. Bloemetjes, hoeveel bloembladeren, hoeveel meldraden en dat soort dingen meer, zeg maar. En welke structuur zit daarin enzovoort. Boombladeren. Zijn het enkelvoudige of zijn ze met z'n drieën aan elkaar vergroeid, zoals een eikenblad enzovoort. Altijd maar tellen. En ik zeg niet dat het verkeerd is, ik denk dat het goed is om dat te doen, om daarmee bezig te zijn. Maar sommigen hebben de conclusie getrokken dat heel de schepping in elkaar zit via getallen en dat je dus via de bestudering van de getallen moet kunnen komen tot het geheim van het leven. En zo verder. En geheim van het leven heeft alles van doen met filosofie. Dus getallen en filosofie werden bij elkaar gekoppeld. En zelfs mensen als Kepler enzovoorts, astronomen die zich bezighielden met de baan van sterren en planeten enzovoorts, dachten dat er in het heelal een vaste structuur bestond met volmaakte cirkels, volmaakte reeksen van getallen, reeksen van afstanden tussen de verschillende planeten, weet je, oplopende reeksen, aflopende reeksen enzovoorts. Of reeksen in de vorm van een parabole of een hyperbole, wat het allemaal maar wezen mag. Dat alles volmaakt was en in formules en getallen kon worden vastgelegd. Inmiddels weten we dat het onzin is. Maar uit die gedachte, uit die filosofie, is heel wat van deze getallenmystiek ontwikkeld geworden. En ieder die er zich mee bezighoudt, moet tot de conclusie komen, vroeg of laat, dat het je nergens brengt. En dat je zeker niet helpt bij de bestudering van de Bijbel. In elk geval, dat is mijn ervaring. En ik zeg het wat arrogant. Maar ik heb me er echt tussendoor heb ik me er jaren mee bezig gehouden. Met dat soort zaken. Gewoon omdat ik wist dat die ideeën bestonden. Dan wil je weten of het waar is of niet. En dat weet je alleen als je er voldoende in verdiept. Maar er komt niks uit, dat helpt je niet verder. En op een gegeven moment heb ik het dus allemaal maar losgelaten. Wat je overhoudt, wat je werkelijk overhoudt, is de symbolische en daarmee profetische betekenis van getallen in de Bijbel. En dat is makkelijk genoeg. Als je van 1 tot 10 telt, dan heb je alle cijfers die wij gebruiken immers gehad. Dan zit daar een aardige opbouw in. Misschien moet ik zeggen tot 12 of wat het maar is. Maar er zit inderdaad een aardige opbouw in. En de getallen hangen soms met elkaar samen, duidelijke structuur. Soms ook niet, maar ze hebben wel degelijk een duidelijke betekenis. Ik heb nou nog 3 minuten, geloof ik, hè? Of 4. Of 4 of 5. Hm? Of 2,5. Goed, ja. Dus dan. Dus dan kan ik er nog even snel wat van zeggen. Een van de grote problemen met de symbolische betekenis van getallen is dat men ze gewoonlijk veel te oppervlakkig interpreteert. Om er even bij die 5 te blijven, we hadden het toch over. Men heeft uitgevonden dat 5 het getal is van de genade. Dat er staat voor genade. Ik zal het niet ontkennen. Het is zo. Maar het is veel te oppervlakkig geredeneerd. Begrijp me, ik zeg niet dat het oppervlakkig is. Het is te oppervlakkig, namelijk lang niet diep genoeg. Waar het werkelijk om gaat met het getal 5. Ik weet het niet van alle getallen even zeker. Maar van het getal 5 weet ik het wel zeker. Waar het werkelijk om gaat, is onverborgene dingen. Dingen die de natuurlijke mens niet kent, niet tast, waar hij niet mee rekent, die hij overslaat. En dus spreek je de haast soms niet uit. En soms neemt hij er juist een toevlucht toe en zegt, nou ja, wij weten die maat zal wel daar zitten. En men gelooft in het lot, in het toeval of in de leiding of kosmische inwerking of geesten of goden enzovoort, hè. Maar goed, dat is wat 5 werkelijk is. Maar genade is een tamelijk oppervlakkige, en ik bedoel het niet lelijk, maar het is een tamelijk oppervlakkige toepassing ervan. De wereld per definitie kent geen genade. In de wereld is alles wet, eerste beginsel der wereld. Regels, oog om oog, tand om tand. Nou, oog om een half oog dan, een tand om een halve tand voor mijn part, als we een beetje coulant zijn, of als we geen cellen genoeg hebben. He? Nou ja, afhankelijk van onze cultuur en filosofie wil dat wel eens wat wijzigen, maar het blijft wetten en regels enzovoorts. En dat te doorbreken, dat is niet van deze wereld. Genade doen gelden wordt in de meeste culturen, welke zijn er dan allemaal en hoeveel, dat weet ik ook niet, maar in de meeste culturen is genade bewijzen of toepassen een kwestie van zwakheid. Men beschouwt het als zwakheid. In werkelijkheid, het is niet zwakheid, het is kracht. Omdat men het als het ware natuurwetten mee doorbreekt. Wie kent u toch, hè? Pacifisten zeggen dat dus ook, hè? Gebruiken dit argument ook. Ik ben geen pacifist, maar men zegt, men moet de geweldspiraal doorbreken. Je moet een keer ophouden met terugslaan. Nou, dat is waar, ja. Maar wat men zou doen is genade laten gelden. En God doet genade gelden. Dat is kenmerkend voor onze bedeling feitelijk. Maar niet alleen genade, waar het over gaat, is het werk Gods. In de positieve kant of in de negatieve kant is het werk van de duivel. Maar in beide gevallen kan de mens er weinig tegen doen. En daar gaat het om. Het is van een andere wereld. Het hoort er eigenlijk niet bij, daarom doe ik ook altijd zo, hè. 5. Je ziet hem alleen niet, hij zit erachter. Maar je hebt hem wel nodig om wat beter te pakken. Hm? Bij alles wat we doen gebruiken we vingers, 4, tegenover die ene duim. En zo hoort het ook. Want 4 is deze wereld, maar 5 staat voor verborgene dingen. Dingen van een andere wereld, maar als die er niet zijn, werkt er niks meer. Zie? Nou, en daar leven we uit. Dat is de echte betekenis. Van die 5. En te zeggen, het is genade. Oh ja, waarom heb je dan 5 steden van de Filistijnen? Omdat het zulke genadige jongens zijn. Nee, omdat ze aan de kant staan van de god deze eeuw, de overste deze wereld. aan de kant van de duivel. Ze verbeelden, dat wil zeggen ze drukken uit, verborgen krachten die werkzaam zijn in de wereld. En tegen de tijd dat die krachten openbaar gaan werken, in de dagen rond de wederkomst van Christus, krijgen we dus inderdaad zelfs letterlijk weer te maken met Filistijnen. Op dezelfde plek. Hoeveel steden hebben ze tegenwoordig? Weet ik eigenlijk niet hoe men dat telt. Maar kijk, voor zover er tegenstrijdigheden zijn, voor zover zegt dit getal betekent zus en de ander zegt nee, het getal betekent zo, is het meestal, niet altijd mis, meestal omdat men ze veel te oppervlakkig neemt. Alleen maar uitwerkingen van het beginsel benoemt, terwijl men het beginsel zelf niet ziet. En dat zouden wij leren. En daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo komen wij aan de symbolische betekenis van de diverse getallen, maar in de eerste plaats de diverse cijfers, zoals in de Bijbel voorkomen, voor alle duidelijkheid. Voor zover een getal in de Bijbel voorkomen, worden ze volledig uitgeschreven met letters. Cijfers komen in de Bijbel eigenlijk helemaal niet voor. En ik zeg eigenlijk helemaal niet, omdat er maar één uitzondering bestaat. Dat is die van 666 in Openbaring 13. Maar dat is maar in sommige handschriften zo. Want in sommige wordt wel degelijk dat getal gewoon uitgeschreven. 666. En voor zover het in cijfers staat, zijn er dan ook nog handschriften waar niet alleen maar staat 666, met cijfers dus, maar in sommige staat er dan ook nog 616. En dat is om het ingewikkeld te maken, zodat nog de vraag is of er daar wel cijfers moeten staan, of dat iemand het gewoon makkelijker gevonden heeft in het verleden om de letters te vervangen door de cijfertjes. En als ik dat meeneem, dan zeg ik, in heel de Bijbel vind je dus eigenlijk alleen maar getallen volledig uitgeschreven. In de tekst, zonder gebruik maken van cijfers. Maar goed, dat even terzijde. Waar we het over hebben is in de eerste plaats de 1. Nou is daar over de 1 eigenlijk weinig te vertellen. Het wordt pas interessant, zeg ik altijd, als je bij de 3 bent. Want dat is tenminste een getal wat veel voorkomt in de schrift. Maar ik doe het toch maar systematisch en ik begin maar bij de 1. Het zal u niet verbazen dat de 1 in voor zover hij genoemd wordt. Ik heb het niet over een, hè, niet over het lidwoord, maar over het hoofdtelwoord, eventueel het rangtelwoord, eerste. Dat het getal voor zover het in de Bijbel voorkomt, wijst op God zelf. Dat is natuurlijk makkelijk genoeg, alleen het wordt zo gauw filosofie. Maar als er 1 is, als er maar 1 is en geen tweede, dan is het uiteraard de Heer zelf. En voor zover er toch tweeden en derden en vierden enzovoort zijn, zijn ze toch niet te vergelijken met die 1. En vandaar dat de 1 in de Bijbel in elk geval de aanduiding is van de Godheid. Begrijp je me goed, de meeste dingen die in de Bijbel genoemd worden zijn 1, maar het staat er dan dus nooit bij. Het staat er gewoon een, of helemaal niks eigenlijk, want er komt zelfs geen lidwoord voor. Maar voor zover het wel voorkomt, en er sprake is van 1, gaat het in het algemeen over eenheid. Dat wil zeggen, gaat het over meerdere dingen of meerdere mensen die samen een eenheid vormen. In die zin kom je het woord dus altijd tegen. Zoals de leden van de gemeente, de leden van het lichaam, zijn er velen, staat er in 1 Korinthe 12. Niettemin zijn ze maar 1 lichaam. En toch een eenheid. En zo kan dat ook gezegd worden van een volk of een dorp of een stad of wat het maar is. En daar staat de 1 dus altijd tegenover de veelheid, vanzelfsprekend. Maar op het allerhoogste niveau spreekt het over de Godheid. Ik heb een lijstje gemaakt, hij is wat lang. Ik weet nooit of ik dat op kan noemen en of je het bij kan schrijven. Maar ik heb een lijstje gemaakt van dingen die 1 zijn in de Bijbel. Het liefst las ik hem zo achter elkaar voor. Namelijk, je komt in de Bijbel tegen 1 herder. Meestal staat er dan een enige in de Statenvertaling. Hè? Een enige. Een bestaat niet, staat er dus ook niet. En enig is gewoon het woord voor 1, het hoofdtelwoord. 1 herder in Ezechiël 34. Israël zal niet langer 2 koninkrijken zijn en 2 koningen. Maar de Heer zal hen verzamelen en zal 1 herder over hen verwekken. Met de nadruk op die 1 uiteraard. Hè? Het volk zal weer een eenheid worden in plaats van dat het verstrooid is niet alleen verdeeld in 12 of 13 stammen, maar in plaats dat het verstrooid is over heel de aarde. Eén herder. Er is ook sprake van één stok in Ezechiël 37. Er is sprake van één volk. Ezechiël 37. Ik noem niet de versen erbij, want dat is allemaal zo lastig. Dat vindt u toch wel terug als u het opzoekt. Eén volk, Ezechiël 37. Eén koning in Ezechiël 37. Zal één koning over hem verwekken. En in hetzelfde hoofdstuk weer één herder. Daar eindigt het weer mee. Eén herder, één stok, één volk, één koning, één herder. Ezechiël 34 en 37. In verband met het Nieuwe Testament, dat is voor ons waarschijnlijk nog veel belangrijker. In verband met het Nieuwe Testament is er sprake in 1 Korinthe 12 van één lichaam. Dat noemde ik u al. Vele leden, niet alleen één lichaam. Maar er is ook sprake in hetzelfde vers, 1 Korinthe 12 vers 13, van één geest. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar het zal duidelijk zijn dat de herder, de stok, het volk, de koning, de herder uit Ezechiël, dat het allemaal slaat op Christus, de Messias. Hij is die ene. Zie? Eigenlijk die ene God. En buiten hem is er geen. Dat is Jesaja waar dat staat. Maar het rangtelwoord 1 komt daar niet voor. Dus ik hoef het ook niet te noemen. Maar hier in verband met de gemeente in 1 Korinthe 12 gaat het net zo goed om de Heer zelf. Eén geest en dus één lichaam. En het heeft een vervolg in Efeze hoofdstuk 2, waar ook sprake is van eenheid, namelijk Joden en heidenen die geloven zijn één gemaakt in Christus. Efeze 2. Zijn eertijds was het 2 en nu is het 1 geworden. Want hij is onze vrede die deze beiden, deze twee, tot 1 gemaakt heeft. En dat is datzelfde lichaam als het 1 Korinthe 12. Maar in hetzelfde Efeze 2 wordt gesproken over één nieuwe mens. Dat is de gemeente overigens. Één nieuwe mens. Maar het is Christus, hè, die mens. Het lichaam van Christus en dus Christus. Eén nieuwe mens. In vers 16 van Efeze 2. Eén lichaam. In vers 18. Eén geest. En daarna gaat hij verder naar Efeze 4. Vers 4 tot en met 10. Eén lichaam. Eén geest. Eén hoop uw roeping. Als u wilt één hoop, namelijk één roeping. Daarna één Heer. Één geloof. Één doop. En dan een leuke. Eén God en Vader. Want het zijn twee woorden, maar het is er maar één. En daarna spring ik door naar Filippenzen 1, vers 27. Eén geest en één gemoed. Samen betekent het gewoon één gezindheid. Van het hart namelijk, van de inwendige mens. Eén geest, één gemoed. En Filippenzen 2, vers 2 aansluitend, één gevoelen. En daarna hebben we nog in Colossenzen 3 vers 15 opnieuw. Eén lichaam. En dan had ik natuurlijk nog moeten noemen 1 Korinthe 5. Het ene paaslam. En 1 Korinthe 10. Eén brood. Eventueel ook beker. Wij zijn eens broods deelachtig. Wij hebben deel aan één brood. Is het idee. En nadat ik dit gezegd heb, kan ik er weer even op ingaan. De een zou in zichzelf helemaal geen betekenis hebben als er niet ook twee en daarom dus ook 3, 4, 5, 6, 7, 8 enzovoorts bestond. Vandaar dat over die een in zichzelf zo weinig te zeggen is. Het gaat altijd om het contrast tussen de een en de twee. Maar ik bedoel, de een en de velen, of het vele, zo u wilt. Kenmerkend Voor de schepping is namelijk de verdeeldheid die voortkomt uit de twee. Maar tegenover de schepping staat de schepper die één is. En de verdeeldheid die wij kennen onder de twee en daarmee in de wereld als zodanig, komt voort uit dat de wereld als het ware een veruiterlijking is, in het gunstigste geval, van de schepper. Maar bij veruiterlijking ontstaat per definitie verdeeldheid. Dan gaat er ineens verschil gemaakt worden. Dan heb je de een en de ander. Al was het maar omdat je hebt de schepper en dat wat uit hem voortkomt. Dan heb je al twee. Maar op het moment dat er een verdeling is, gaat de verdeling verder. Dat is de bekende kettingreactie dan, hè? Van de kernsplitsing en dat soort dingen. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. En vandaar dat kenmerkend voor de wereld ook inderdaad is dat die verdeling steeds groter wordt. Nou ja, al was het maar omdat je steeds meer mensen krijgt, zal ik maar zeggen. Dan nog steeds meer in aantal, daarmee ook meer verdeling, veel meer strijd enzovoorts. En hetzelfde verschijnsel drukt zich bijvoorbeeld ook uit in het zuurdeesem. Het wordt groter en groter. Het wordt meer en meer, tenminste, zo ziet het eruit. In de praktijk, zegt de Bijbel, het ziet er alleen maar zo uit, het is niet zo. Het lijkt alleen zo en daarmee houdt men zichzelf voor de gek. En eigenlijk, het belangrijke werk dat God doet in heel de heilsgeschiedenis wordt aangeduid als verzoening. Nou ja, verlossing, nog zo wat woorden, maar ik noem specifiek verzoening, omdat het in dat begrip gaat om het feit dat tegenovergestelde partijen juist weer bij elkaar gebracht worden en één worden. Zodat de wereldgeschiedenis, de heilsgeschiedenis zo u wilt, eindigt met dat alle dingen tot God verzoend zijn geworden. Colossens 1 vers 20. Hij zou alle dingen, de veelheid, tot zichzelf, met dat voorzetsel staat er dan, in zichzelf, zo je wilt, verzoenen. En het eindigt dan dus, en dan citeer ik 1 Korinthe 15, vers 28, met dat God zal zijn alles en in allen. En woorden van die strekking vind je in Colossense trouwens ook, maar dan beperkt tot de gemeente. Daar is Christus alles in allen, namelijk binnen de gemeente. Maar het is gewoon de uitdrukking van verzoeningswerk. Dat wat verdeeld is geworden, daar waar scheiding gemaakt is enzovoort, en waar dus strijd is, wordt dat weggewerkt. Alle dingen zouden weer één worden. In één kosmisch, maar misschien moet ik zeggen goddelijk geheel. Ik zeg kosmisch omdat ik voor mijn beurt praat. Want terwijl ik het zeg, denk ik aan het ideaal van nogal wat mystici. Spiritisten kun je ook zeggen, voor mijn part als dat duidelijk is. Maar van de mystici in onze dagen, die spreken over de harmonie in de wereld en de kosmische eenheid, waarbij wij moeten leren dat wij een klein radertje zijn. Dat had ik al gedacht, onder die scherpe tanden. Maar goed, een klein radertje zijn in de grote versnellingsbak, of hoe zo'n ding dan maar heet. Of de klok van deze wereld enzovoorts. Dan denk je dat het leuk zijn, we raden het je erin, maar wat doet het geheel nou eigenlijk en waar leidt het toe? En daar blijft men toch altijd de antwoord op schuldig. Dus het schiet niet echt op. Het is ook niet zo, er is niet eenheid in de schepping. Dat heeft van doen met zonde en dus met verdeeldheid die er nou eenmaal in de wereld per definitie is. Het werk Gods is juist het brengen van eenheid. En vandaar dit soort uitspraken, in elk geval in verband met de gemeente. Eén nieuwe mens, één lichaam en geest. Eén hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Één geest, één gemoed, één gevoelen en wat het allemaal wezen mag. We zijn één gemaakt in Christus, we hebben deel aan hem. Als gemeente in elk geval, we zijn met hem verbonden. Heel de gemeente, hoofd en lichaam, uit vele leden bestaande, wordt beschouwd als eenheid. Maar het ideaal is dat alles, alle dingen in God één zijn. Dat is niet zo, maar dat zal in de toekomst wel zo zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. De eenheid van schepper en schepping, waarbij God en dus zijn leven zal zijn alles. Namelijk in allen. En dat is die eenheid waarheen wij feitelijk onderweg zijn. Men kan ook zeggen, als men wat filosofisch doet, dat het heilswerk dat God verricht is dat hij van twee één maakt. Want kernsplitsing is tot daar naartoe, maar kernfusie, dat is... Dat is veel moeilijker, naar het schijnt. Hè? Dingen slopen, dat is één ding. Maar dingen in elkaar zetten, opbouwen, ja, dat is veel moeilijker. En dat is in wezen wat God doet, dus. Hè? Maar goed, dat het ene staat voor God zal duidelijk zijn, er is namelijk maar één God. En voor zover er elders in de schepping ergens eenheid is, kan dat eigenlijk alleen maar omdat men verbonden is met die levende God. Daar komt eenheid tot stand. Zie?